Ik ga het met jullie hebben over iets wat misschien eigenlijk volgende week zondag aan de orde zou moeten komen. Maar ik hoop niet dat ik veel gras voor de voeten wegmaai. Ik ben niet een man die veel achteruit kijkt. Ik kijk af en toe achteruit natuurlijk, want we kunnen niet zonder onze geschiedenis en zonder wat er allemaal gebeurd is in het leven. Maar ik kijk toch liever vooruit. En ik had het toch op mijn hart om vanochtend te spreken over hoop. Hoop die zekerheid geeft en hoop die ons echt doet leven. En ik wil dat graag doen aan de hand van Romeinen 8, vers 17 tot 25. Romeinen 8, vanaf vers 17. En nu we zijn kinderen zijn, zijn wij ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Nou, de schepping is een prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar zij heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen ook wij zelf, die als voorsoort de geest tot voor hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn wij gered. Als we echter nu al zouden zien waarop wij hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Tot zover de Bijbel. Hoop hoort eigenlijk een automatisch gevolg te zijn van ons leven met Christus. Hoop die te maken heeft met toekomst, die te maken heeft met fijne dingen en die ook te maken heeft met vertrouwen. Eigenlijk is het zo dat de mens niet zonder hoop kan in zijn leven. Ik weet niet of iedereen wel eens van Plato gehoord heeft, een Griekse filosoof uit een heel, heel ver verleden. Die heeft ooit gezegd, het zijn van de mens wordt er bepaald door wat hij hoopt en hoe hij hoopt. Het zijn van de mens wordt bepaald door wat hij hoopt en door hoe hij hoopt. We kunnen niet zonder hoop in ons leven. Ik herinner me een aantal jaren geleden toen ik in Kathmandu rondliep, de hoofdstad van Nepal, eerst door de nauwe straatjes in de binnenstad en op een gegeven moment kwam ik op een brede gedeelte met een brede stoep erlangs. En daar kwam ik een aantal mensen tegen die toch wel een blijvende afdruk hebben nagelaten op een netvlies. Eerst was daar die jonge vrouw met een babytje op de arm. Heel armoedig gekleed, het babytje half bloot. Ze maakte een hopeloze indruk en ze liep te bedelen. Maar zeer waarschijnlijk maakte ze deel uit van een organisatie waar meerdere vrouwen zoals zij bij aangesloten waren en die dan aan het eind van de dag hun opbrengsten moesten afdragen. Maar je kwam op verschillende plekken in de stad een vrouw tegen met een kindje op de arm. Bijna identiek. Maar desondanks triest als je zo aan wat geld moet proberen te komen. Dan kwam ik een jongetje tegen. 10, 12 jaar oud misschien. Kreupel. Van één been miste die het onderbeen. Die zat ook te bedelen. Die hield ook zijn hand op. En hij had het geluk kreupel te zijn. Want dan vang je veel meer als het echt het geval is. En als derde was daar die oude vrouw, Een oude vrouw die langs de kant van de weg zat, tegen een muurtje aangedrukt, met een vies kleedje over zich heen. En die toen het erlangs liep ook de hand uitstak. En dat was helemaal triest. Want als zelfs een oude vrouw zo aan je geld moet komen, betekent het dat je geen familie hebt. Dat je geen nakomelingen hebt. Dat je niemand hebt die voor je zorgt. En vergeet niet, in Nepal kennen ze geen AOW en geen pensioenen. Deze vrouw had waarschijnlijk helemaal niets. Een intrieste vertoning. Allemaal mensen zonder hoop. Mensen diep in de narigheid waar ze misschien nooit uit daar zouden komen. Beelden die je in elke grote stad tegenkomt. Ik had oorspronkelijk in mijn tekst staan elke grote wereldstad in derde wereldlanden, maar dat is niet waar. Als je in Amsterdam rondkijkt, kom je ze ook tegen. Beelden die je diep aangrijpen als je te goed op let. En soms zo'n machteloos gevoel geven, wat kan ik eraan doen? Zoveel onrecht in de wereld, zoveel troosteloosheid, zoveel hopeloosheid. Mensen zonder hoop. Paulus spreekt hier over geloof, hoop en zekerheid. En dat zijn zaken waar ik graag wat meer over wil zeggen deze morgen. En als ik daarover nadenk, dan komen twee dingen bij mij naar voren. In de eerste plaats, dat hoop in de wereld heeft altijd een factor onzekerheid in zich. Hoop in de wereld is nooit zonder onzekerheid. Als ik zeg, ik hoop dat het morgen mooi weer is. Wie zal het zeggen of het echt mooi weer is? Of je hoopt misschien op een prijs in de loterij. Of je hoopt misschien dat je altijd gezond zal blijven, nooit ziek zal worden. Allemaal onzeker. Overigens, sommige christenen beweren dat je niet ziek hoeft te worden. Die zeggen, nee joh, je moet gewoon in de overwinning gaan staan. Paulus zegt hier iets heel anders. Paulus zegt dat we hier in deze wereld leven en als gevolg daarvan ook aan de negatieve kanten van deze wereld daarmee te maken hebben en blootstaan. Zoals bijvoorbeeld ziekte. Het tweede ding is dat Bijbelse hoop, daar is helemaal geen onzekerheid in. Dat is een tegendeel. We voelen ons misschien wel onzeker over onze toekomst, ook als kleine gemeente. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons dat Bijbelse hoop de enige echte zekerheid in ons leven is. Bijbelse hoop kent geen twijfels. In zijn brieven schrijft Paulus veel over lijden. En ook andere schrijvers, zoals bijvoorbeeld Petrus en Jacobus, gaan dat onderwerp niet uit de weg. En ook al zouden we het graag anders willen zien, maar we kunnen niet ontkennen dat ook wij christenen in deze wereld blootstaan aan verdriet, blootstaan aan ziekte, blootstaan aan de defecten van deze wereld. Een wereld waar de dood nog steeds heer en meester is. Een wereld ook waarin sommige christenen aan de lijve ondervinden wat het betekent om volgeling van Jezus te zijn. Ik heb al eerder verteld over die arme mensen in de kerk in Nepal. Die ex-lepra patiënten. Want lepra is een ziekte die genezen kan worden. Maar de gevolgen daarvan kan je meestal niet wegnemen. Je blijft het altijd zien aan ze. Veel van hen hebben geen dak boven hun hoofd. Of een heel, echt schaameldak. Maar allemaal oprechte christenen. Ik heb ooit in Nijegaon, in Pokra, in onze kerk daar, horen zeggen door een gastspreker. En dan zaten die ex-leperpatiënten achter in de kerk. Sommigen met halve voeten of geen vingers meer. Er was een gastspreker en die zei, jullie hebben allemaal recht op een mooi huis. Dat moet je claimen bij God. mensen, dat maakt me zo boos van binnen, als ik dat soort dingen hoor. Hij zei, alle christenen horen het goed te hebben. Wat de geestelijke kant kan ik daar niet meegaan, maar wat de materiële kant absoluut niet. Kijk in de eigen gemeente, wat er aan ziekte en aan narigheid is. Ik heb later aan de voorganger gevraagd. Het was een Engels sprekende spreker en hij vertaalde die man. Ik heb aan hem gevraagd van, joh, hoe sta je erin? Wat doe je ermee? Hij zei, Jan, hij zegt, hier sta ik helemaal niet achter. Maar die spreker weet niet dat ik iets heel anders vertel dan wat hij verteld heeft. Ja, dat heb je soms als je sprekers in zo'n kerk binnenkrijgt die dingen uitkramen die eigenlijk niet goed zijn. Er zijn vast wel wat leiders die het wel begrepen hebben, omdat die wel Engels spreken, maar het gros van de gemeente gelukkig niet. Nou, die mensen die die ziekte hebben, die narigheid hebben, zijn het allemaal mensen die het niet begrepen hebben? Heb jij niet begrepen, Ben? Heeft Hans het niet begrepen? Nee, toch? Zo gaat het toch niet? Ik geloof er helemaal niets van. Zo werkt het niet. En denk ook dat het tijd wordt dat we als christen verder kijken dan onze neus lang is. En daarom spreekt Paulus hier ook over lijden en over de toekomstige heerlijkheid. De toekomstige heerlijkheid. Er zijn soms situaties in ons leven dat we helemaal op kunnen gaan in de narigheid waar we in zitten. Ziekte en tegenslag kunnen je leven zo beïnvloeden dat dat alleen nog maar lijkt te bestaan. En juist in zo'n situatie kan het soms zo goed zijn om even met iemand te praten, iemand die je vertrouwt. Ik bedoel niet als een soort psychologisch middeltje om de druk eraf te halen, alhoewel dat soms ook wel werkt. Maar vooral ook omdat je met de hulp van de ander weer kan ontdekken waar de uitgang uit die problemen is. Hoe je er weer uit moet komen, hoe je er werkelijk in staat. We mogen elkaar daarin helpen. En we hebben ook nog eens een hemelse vader die ons daarbij helpt. Paulus heeft in de voorgaande versen ook al het lijden en de heerlijkheid genoemd. Als twee zaken die tegenover elkaar geplaatst worden. En hier geeft hij ook aan in welke verhouding zij tot elkaar staan. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Het lijden van nu en het luisteren van straks staan in geen verhouding tot elkaar. Ze zijn van een totaal ander gewicht, van een totaal andere grootte, van de totaal andere zwaarte. Het lijden van nu valt in het niet vergeleken bij de heerlijkheid en de luister van straks. Hoe vaak denken wij eraan in moeilijke situaties? En dat spreek ik ook tegen mezelf. Hoe vaak staan we erbij stil? Soms kunnen we dat helemaal niet meer bedenken. We zijn vaak niet objectief erin. De heerlijkheid en luister van straks, wat weten we daarvan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het is een gegeven wat bekend is, maar inhoudelijk, ja. En toch zegt Paulus met hele krasse woorden, het lijden valt in het niet vergeleken bij de heerlijkheid van straks. En dat ligt Paulus ook verder toe in de volgende versen, in vers 19 tot 22. Waar hij het lijden schetst in het kader van de hele schepping. Een schepping die kreunt en die steunt in zijn voegen. Nou, je hoeft maar naar de wereld om je heen te kijken. Een schepping waarin er nog steeds de drift is naar leven en overleven, maar ook een beschepping die beheerst wordt door de dood. Alles sterft in de huidige schepping. En je hoeft geen christen zijn om te zien dat er van allerlei zaken fout gaan in de schepping. En ik hoef ze ook niet te gaan noemen. Er gaan heel veel dingen fout. Het is soms frustrerend om te zien dat mensen denken dat ze het alles en alles naar hun hand kunnen zetten op deze aarde. Paulus zegt ook terecht dat schepping onderworpen is aan de vergankelijkheid, aan zinloosheid. Hoe noemt prediker dat ook alweer? Ijdelheid. De schepping die als geheel ook de dupe is van de zondeval van de mens. Een hopeloze toestand leek het. Nee, zegt Paulus, het is geen hopeloze toestand. Het is de situatie van nu, maar er is hoop. Op mijn oude fiets had ik nog zo'n stickertje achterop zitten van er is hoop. Er is hoop omdat Jezus de dood heeft overwonnen. Er is hoop omdat de aarde eens vernieuwd zal worden, bevrijd zal worden van de vloek van de zonde. Er is hoop omdat we door de overwinning van Jezus ook overwinnaar mogen zijn in onze eigen situaties, in ons eigen leven. Door zijn genade en door het evangelie heeft God ons en deze wereld nieuwe hoop gegeven. En dat betekent lang niet altijd dat daardoor situaties veranderen in ons leven. Maar het betekent wel dat wij kunnen veranderen. Het betekent ook dat we leren om anders om te gaan met moeilijke situaties. Dat we leren om meer alles vanuit Gods standpunt te bekijken. Dat we leren om meer rekening te houden met de eeuwigheid. En dat we ook leren om in alle situaties op God te vertrouwen. Zo leren om te leven als mensen die verlost zijn. Ik bedoel niet als zweverige figuren die boven alle zwaktes en ziektes zweven en problemen zweven. Zingen dat af en toe ook wel eens. God die je boven de storm uitteelt, ja, het gebeurt wel soms. Maar het is meestal dat God je door de storm heen leidt. Christenen met vaste grond onder de voeten. De vaste grond van het evangelie. En de vaste grond van de hoop die we daarin mogen vinden. Ja, de schepping zucht in alle delen. De schepping kijkt als het ware reikhalsend uit naar het moment dat Jezus terugkomt. En zijn heerschappij voorgoed op deze aarde vestigt. De schepping hunkert. Hunkert naar de verlossing uit de klauwen van de vergankelijkheid. Hoe we als mensen daar ook over denken en hoe we ook denken daar oplossingen voor te kunnen vinden. Er is maar één oplossing en dat weten we allemaal. Die oplossing ligt bij de terugkeer van Jezus. En ik ga niet vertellen dat dat in 2020 gaat gebeuren, want dat weet ik niet. Ik hoop het wel. Maar niet alleen de schepping zucht. Ook de kinderen God zuchten. Een zuchten wat vooral veroorzaakt wordt door een vanwege. We zijn al kinderen van God. We hebben zijn geest ontvangen. En toch hebben we nog te maken met lijden, met teleurstellingen. Toch gaat lang niet alles van een leien dakje. Maar het is ook het zuchten ondanks. Ondanks dat we de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen. Ondanks de gave van de Geest die God ons geeft, zuchten we. Ook denk ik omdat we er gewoon nog niet zijn. We moeten er dagelijks aan werken in ons geloof. Om dat meer en meer gestalte te gaan geven in ons leven. Dat de hoop een steeds prominentere plaats in ons leven krijgt. Soms gaat dat makkelijk. Soms is het ook heel moeilijk. En soms ervaren we het alleen maar als moeilijk. Vanuit dat perspectief gezien zien we ook uit naar de erfenis die we straks van God in ontvangst mogen nemen. Het moment dat ons lichaam vernieuwd zal worden, het moment waarop het afgelopen is met ziekte, met pijn, met verdriet, met angst en noem het allemaal maar op. En dan in vers 24 en 25 spreekt Paulus opnieuw over de hoop. En dan belicht het dan op een iets andere manier. Hij zegt namelijk, hopen doe je niet op iets wat zichtbaar is. We kunnen het nu nog niet zien. Maar we zien er wel rijkhalsend naar uit. Met geduld en volharding. Zien wij rijkhalsend, echt rijkhalsend uit met geduld en volharding? Is dat echt zo in ons leven? Of is ons leven dreigt het toch meer een soort gezapig leventje te worden of zo van, nou we zien wel wat er gaat gebeuren. Paulus zegt dat hier heel duidelijk. Je kan niet hopen op wat je al ziet. Of wat je al hebt. Dat is geen hoop. Als het al mooi weer is en je zegt ik hoop op mooi weer, flauwekul. Je hebt al met je ogen gezien dat het mooi weer is. Dat is toch geen hoop. Dat is alleen maar het vaststellen van de situatie. Dat doe je met je zintuigen. En voor ons is het van belang dat we onze geestelijke zintuigen verder ontwikkelen. Daarmee kunnen we als het ware echt die hoop die God ons geeft proeven in ons leven. En daarbij zegt Paulus ook nog eens een keertje, de Heilige Geest zal je daarbij helpen. En ook daar spreekt Paulus opnieuw over zuchten. Hij zegt, de Heilige Geest is ons in ons leven gekomen bij onze wedergeboorte. Maar de Bijbel zegt dat er nog meer is dan dat. Namelijk de doop in de Heilige Geest. De Heilige Geest die totaal bezit van ons wil nemen. Zoals dat ook op de eerste Pinksterdag gebeurd is. En zoals dat nog steeds elke dag gebeurt. Juist dan kan de Geest ons helpen in moeilijke situaties. Kan de Geest ons helpen om met de juiste woorden te bidden. Paulus zegt, die Geest helpt ons in onze zwakheid. Maar waarom doet Paulus dat alles hier? Wat is daar de reden van? Het probleem was dat in Korinthe waren ze een beetje de kluts kwijtgeraakt. En dat kwam voornamelijk door valse leerlingen van buitenaf. En toekomst en heden werden door elkaar heen gehaald. En in het denken van de mensen was echt een chaos ontstaan. En daarom spreekt Paulus hier met klemtoon over hoop. De hoop die God ons gegeven heeft. En opnieuw niet op een zweverige manier. Nee, met de voetjes op de grond. God heeft ons hoop gegeven. Om met vastberaden en met geduld door dit leven te kunnen gaan. Maar tegelijkertijd ook vanuit een bescheiden en nederige positie. We kunnen, als we hier goed over nadenken, alleen maar bescheiden zijn en nederig zijn. De schepping ziet er rijkhalsend uit na de verlossing. De mens ziet er rijkhalsend uit dat het terugkomt van de Heer Jezus. Na het openbaar worden van het kindschap van God. Dat is de realiteit van wat we om ons heen zien. Een realiteit die mensen zonder Jezus radeloos kan maken. Helemaal in de war kan maken. Want er is menselijkerwijs geen uitkomst voor de schepping. De Bijbel spreekt op veel plaatsen over tekenen van de eindtijd. En daar kan je heel lange verhalen over houden. Toch zijn er wel duidelijke signalen, denk ik, die duiden dat het einde tot dichterbij gaat komen. Als je dat naast de gebeurtenissen legt van de afgelopen decennia, wat er allemaal in de wereld gebeurd is, dan kan je eigenlijk beter niet anders dan constateren dat we toch wel steeds dichterbij gaat komen. En zo is het in dat scenario alleen maar mogelijk om als christen staande te blijven. Want God, nogmaals, heeft ons hoop gegeven. Een hoop op een betere, een hoop op een volmaakte toekomst. Waarin geen plaats meer zal zijn voor verdriet, voor angst, voor pijn, voor ziekte en noem het allemaal maar op. En ik hoop en bid dat als het volgend jaar dat we ook meer en meer vanuit die hoop mogen gaan leren leven. En opnieuw spreek ik ook tegen mezelf in de eerste plaats, maar ook tegen jullie zoals jullie hier zitten. Vanuit die hoop mogen we leven. Vanuit die hoop mogen we ook onze kinderen opvoeden. Vanuit die hoop mogen we ook getuigen naar de mensen om ons heen. En vanuit die hoop mogen we over 3 dagen ook, of 2 dagen, het nieuwe levensjaar beginnen. God zegen u. Amen.